The impact of future shock does not depend on the nature of its victims. They're everywhere. But everywhere in modern technological society, there are those who recognize the dangers and are turning toward the future.
Dit is Future Shock, de tweewekelijkse podcast van VPRO Tegenlicht, waarin we doorspreken over onze onderwerpen met onze makers en soms met denkers en doeners van buiten. Deze keer spreekt researcher Tom Reiner met schrijver en journalist Casper Thomas over een generatie die klem lijkt te zitten, de millennials.
Apparently millennials as a generation, which is a group of people who were born approximately 1984 and after, are tough to manage. And they're accused of being entitled and narcissistic, self-interested, unfocused, lazy. But entitled is the big one.
Ja, millennials. Ze worden vaak weggezet als een verwende en narcistische groep jonge mensen. Maar hoe terecht is die kritiek eigenlijk? Want hebben millennials het ook gewoon niet echt moeilijk? Casper Thomas is correspondent in de Verenigde Staten en schrijft voor de Groene Amsterdammer. In een artikel schreef hij over de benarde positie van de generatie geboren in 1984. Armer dan hun ouders, met vaak een flinke studieschuld en als ze eenmaal aan het werk zijn, met flexibele arbeidscontracten. Onzekerheid troeft dus. Tegelijkertijd is deze generatie hoger opgeleid dan ooit. Hoe zit het met deze paradox en wie is de millennial precies? Hoe erg is het allemaal? Welkom Casper in deze nieuwste Future Shock. Ja, wij hadden voorafgaand aan dit gesprek met jou, een discussie op de redactie. We hebben natuurlijk research gedaan, we hebben natuurlijk veel over gelezen. En toen kwamen we eigenlijk op het punt van, ja, wat is het, die millennials, in hoeverre zijn zij nou echt die verloren generatie? En nou, waarom willen millennials, zo lijkt het althans, een beetje hetzelfde middenklasse bestaan hebben als hun ouders? Ik had daarover een gesprekje met een collega van mij, de producer van deze podcast, Olivier Schuringa, die is ongeveer 25. Nou ja, dat is ook een millennial, zou je kunnen zeggen. Laten we heel even luisteren naar de discussie die ik met hem had, want hij kijkt er toch net even wat anders naar.
Ja, ik vind dat wij als millennials krijgen nu heel vaak te horen dat we de verloren generatie zijn, dat we minder krijgen dan de generaties voor ons. En Ik zie dat minder krijgen niet per se als iets slechts. Het betekent niet dat we alsmaar meer moeten krijgen om gelukkig te zijn. Ook in een samenleving waar we als generatie iets minder krijgen dan de generaties voor ons, kunnen wij nog steeds heel erg veel geluk en zingeving kwijt. En daar hebben we niet altijd maar meer en meer en meer voor nodig.
Ja, dat zei Olivier dus tegen mij deze week. Ik vond het eigenlijk wel interessant. Want kijk, je hebt natuurlijk altijd zelf het idee dat je een soort opgaande lijn wil nastreven, ook financieel. Hè, dat je je positie wil verbeteren. Maar hij zegt eigenlijk met zoveel woorden, ja, laten we misschien niet zo focussen op die opgaande lijn, dat we financieel beter krijgen dan onze ouders, of in ieder geval dat niveau kunnen evenaren. Laten we gewoon meer focussen op zingeving. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ik vind dat een mooie opdracht. Ik denk dat dat ook niet onverstandig is het, maar ik vraag me toch een beetje af of je daarmee niet te veel of iets te makkelijk eigenlijk je generationele strijd opgeeft. Ik deel de analyse wel dat het niet altijd moet gaan om meer in het leven, meer welvaart, meer materieel bezit, verdere reizen, bredere tv's en nog vaker uit eten. Maar als je kijkt naar wat nou de basisvoorwaarden zijn om een leven te kunnen leiden waarin je aan zingeving kunt doen, een gezond bestaan, een betaalbare woning boven je hoofd, toch wel de rust en de zekerheid van stabiel werk en inkomen. Als je naar die basisvoorwaarden kijkt, denk ik dat de bodem wel een beetje onder die generatie is uitgezakt. In Nederland absoluut minder dan op andere plekken in de wereld. Je noemde het al, ik ben correspondent in Amerika. Daar is die strijd toch nog echt wel een tikje harder. En daar zijn die basis, is het nog slechter gesteld, veel slechter gesteld met die basisvoorwaarden. Dus ik kan me voorstellen dat als je kunt spreken vanuit de positie, je collega die je net aan het woord liet, het gaat niet om hem persoonlijk, ik ken hem verder niet, dus dat maakt dus in die zin ook niet uit. Maar de strijd om goede basisvoorwaarden voor een stabiel, gezond en gelukkig leven, Die moet wel gevoerd blijven worden. Want volgens mij zit vooral de druk daar.
En daar gaat het nu mis. Want je zegt eigenlijk dat de millennial... We komen zo nog te spreken over wat een millennial precies is.
Ja, daar heb ik nog wel iets over te zeggen.
Nou. Ja, precies. Dus daar heb je natuurlijk verschillende gradaties in. Je hebt natuurlijk hoogopgeleide millennials, laagopgeleide millennials. Daar komen we zo nog even te spreken over die definitie. Maar jij zegt eigenlijk dat een millennial eigenlijk door zijn ondergrens aan het heenzakken is. Of dat er gewoon dat die basis er niet is.
Nou, ik zie dat die basis onder druk staat. Ja. Dan kom je op de vraag, waar ligt de scheidslijn? Je hebt millennials van voor de dikke studieschuld en na de dikke studieschuld, om maar wat te noemen. Nu is er niks mis met het idee, je moet investeren in je toekomst. Maar een investering kun je alleen, vind ik, afdwingen als daar ook een vorm van rendement tegenover staat. En de vraag is dus of je op zo'n manier wil gaan denken over zoiets, een basisgoed, een publiek goed als hoger onderwijs of onderwijs überhaupt. Dus dat is typisch iets. Het is dus eigenlijk de dingen die ooit publiek waren van ons allemaal en werden verschaft aan de mensen die daar toegang tot vroegen en konden krijgen. Daar zorgden we eerst met z'n allen voor. En wat we aan het doen zijn, is dat we dat aan het privatiseren zijn. In de letterlijke zin. In de zin van dat we het naar de markt aan het brengen zijn. Of dat we via marktprocessen vinden dat dit geregeld moet worden. We privatiseren het in de zin dat we vinden dat mensen geld moeten lenen om dat te investeren in de hoop dat ze dat later terugkrijgen. Nou, dat verengt natuurlijk de keuzes die je dan gaat maken, ook als het gaat om zingeving. We vinden dat persoonlijke gezondheid een belangrijkere persoonlijke investering moet worden. Dus we zijn een heel model aan het optuigen eigenlijk, waarin we het individu terugbrengen tot wie hij zelf is, zijn eigen levenspad uitkerven. En daarmee creëer je een individualistische generatie. Als je mensen aanspreekt als consumenten, dan gaan ze zich ook als marktwezens gedragen. Daarmee komt solidariteit onder druk. Binnen een generatie, maar ook tussen generaties. En misschien is dit wel een goed punt om even terug te komen op die vraag van wanneer ben je nou wel of geen millennial? Ja, wanneer geldt die definitie? Want dat is
precies, want wat is een millennial nou precies?
Ik zou ervoor willen pleiten om het dus niet per se op te delen in jaartallen. Dat we zeggen, nou, 1980 tot 2000, dat is het. Want daarbinnen heb je heel veel verschillen. Je wees net al op het verschil tussen hoog en laag opgeleid bijvoorbeeld. Voor mij is eigenlijk een grote punt, zou ik zeggen, in hoeverre heb je het idee dat je geraakt bent door, laten we zeggen, de grote financiële crisis van 2008. Ik heb het idee dat als we die millennial generatie nemen van 80 tot 2000, dat jaar 2008 de scheidslijn is. Als je bootje daarvoor vertrokken was, als je toen op de arbeidsmarkt zat, met een huis, weet ik wat allemaal, dan zit je nog op de opgaande lijn, dan komt het wel goed. Als dat precies het moment was waarop je de omslag moest maken naar een zelfstandig leven, een financieel zelfstandig leven, heb je het veel moeilijker. Dus volgens mij is dat eigenlijk de waterscheiding. Misschien moet je het ook wel gewoon, nou, ik denk dat je het op collectief niveau moet analyseren. Je moet gewoon kijken, is dit de generatie als geheel genomen, wat hebben ze bijgedragen aan de samenleving? Wat is hun input, hun bijdrage aan de productiviteitsgroei? En wat krijgen ze daarvoor terug? Als je dat op macroniveau neemt, dan zie je dat die generatie bijdraagt aan de productiviteitsgroei. We zeggen wel, investering is een onderwijs in jezelf. Dat is onzin. Investering is een onderwijs in het draaiende houden van de economie als geheel. Maar je ziet dat ze daar minder voor terugkrijgen. Dus in die zin denk ik dat die generatie op collectief niveau enigszins onrecht wordt aangedaan.
Dus je kan er generaliserend over spreken eigenlijk. Je kan de millennial als het ware als een soort onderzoeksgroep zien.
Ja, en ik vind het een effectiever als een generationele aanduiding dan als een aanduiding van een specifiek individu met een set bezit en een bepaald leven op plek X of Y.
Ja, want hoe is dat eigenlijk voor jezelf? Want je bent natuurlijk zelf ook millennial. En
Ja, ik identificeer mezelf helemaal niet met die term.
Nee?
Het zegt mij in die zin niet zoveel. Maar dat komt, misschien heb ik er de verkeerde connotaties bij. Ik heb het idee dat ik de overgang heb meegemaakt van een leven dat zeer sterk digitaal gemedieerd wordt. En wat daar nog net voor zat. Ik kan me voor en na nog goed herinneren. Het idee van dat bootje dat vertrekt. Nou, dat denk ik dat ik net aan de goede kant van de streep zat. Dus in die zin is het. En misschien
Want jij bent van 1983.
Ja, 83. Ja. Ja. Dus dat. Ja, dus in die zin zegt, het is niet dat ik 's ochtends wakker word en denk, nou, daar stapt een millennial op de fiets. Dus nee, maar nogmaals, als mensen zich met die term identificeren, dan zal ik daar niks in de weg leggen.
Maar ik vind het wel een interessant thema. Je hebt er een heel.
Nou ja, omdat er veel over geschreven wordt. En omdat er een discussie wordt gevoerd, wat definieert nou de. Dan kom ik weer op dat collectieve niveau. Wat definieert de sociaal-economische conditie van een groep mensen geboren in een bepaald tijdvak? En daar moeten we het volgens mij over hebben. En dan niet zozeer de vraag of ze nou cappuccino drinken of in een kleine stad wonen. Al dat soort dingen. Dat zijn een beetje de oppervlakkige identiteitsmarkers.
Ja, maar je observeert. Je hebt natuurlijk ook mede-millennials als vrienden. En mensen die je ziet. Je woont in Amerika, dus dan zie je ze vast ook. Heb je voorbeelden van mensen of dingen die je observeert?
Ja, maar daar kan ik geen grote conclusie uittrekken. Ik heb mensen met wie het heel goed gaat en ik heb mensen die het erg zwaar hebben en om verschillende redenen. Het is heel moeilijk om, wat ik zeg, dat macro-economische collectieve verhaal, om dat direct terug te. Je kunt op die regel kun je uitzonderingen vinden, ook in iedereen zijn eigen omgeving, en je kunt gevallen vinden die dat beeld bevestigen. Dus een generatie bestaat volgens mij, het wordt wat complex misschien, maar volgens mij in die zin bestaat dat niet zozeer in individuen. En ook niet omdat specifiek, en dat is dan wel weer specifiek aan die millennial generatie, het een vrij individualistische, dat een vrij individualistisch model, dat hadden we net al even over, die generatie wordt aangepraat. Dus er is ook niet echt een collectieve ervaring van het zijn van een bepaalde generatie, zoals misschien voorgaande generaties dat wel sterker waren. Ja. Maar dat komt dus omdat je heel erg als individu wordt aangesproken, ook op je eigen verantwoordelijkheden, de verantwoordelijkheden voor je eigen leven, voor je eigen omgeving.
En dat begint al heel vroeg eigenlijk.
Dat begint steeds vroeger.
Ja.
Mijn hart bloedt altijd als ik hoor dat kinderen op de basisschool van een jaar of 3-4 toetsen moeten maken, waarin ze op hun cognitieve vaardigheden getest worden. En ik, aan de ene kant snap ik.
Laat die kinderen gewoon kinderen zijn.
Dat is mijn eerste impuls. Tegelijkertijd snap ik ook dat je zegt, je wil vroegtijdige achterstand identificeren. Maar waarom wil je dat? Dat wordt wel weer geboren uit dat idee van een competitiemodel. Want dadelijk kunnen ze niet goed mee in de competitie.
Ja.
En dan krijg je in Amerika, daar slaat het dan zeg maar door. Dat mensen zich gaan druk maken. Ja, met wie moeten mijn kinderen spelen? Als ze met de verkeerde kinderen spelen, ontwikkelen ze zich dan wel genoeg? Weet je, dat komt allemaal voort uit het idee dat als je op punt begin ergens in je leven iets niet goed hebt gedaan of niet genoeg hard hebt gewerkt, dat je op een later punt daar nou niet zozeer voor gestraft wordt, maar dat je daarmee iets onthouden wordt, of dat je dan op een achterstand eindigt. En die zorg moet je volgens mij wegnemen voor een prettig leven.
Ik vind het wel een mooie aanleiding om zo meteen naar een tweede fragment te gaan. Dat kwam ik tegen. Dat is een YouTube-filmpje dat meer dan 10 miljoen keer is bekeken. We horen hier zo meteen de Britse schrijver Simon Sinek, die vrij harde uitspraken doet over millennials op de werkvloer. Ze zijn bijvoorbeeld lui, ze zijn verwend, narcistisch en ze doen zich veel beter voor dan ze daadwerkelijk zijn.
Take this group of people and they graduate school and they get a job. And they're thrust into the real world, and in an instant they find out they're not special. Their moms can't get them a promotion. That you get nothing for coming in last. And by the way, you can't just have it because you want it, right? And in an instant, their entire self-image is shattered. And so you have an entire generation that's growing up with lower self-esteem than previous generations. The other problem to compound it is we're growing up in a Facebook, Instagram world. In other words, we're good at putting filters on things. We're good at showing people that life is amazing, even though I'm depressed, right? And so everybody sounds tough and everybody sounds like they got it all figured out. And the reality is there's very little toughness and most people don't have it figured out.
Ja, nou ja, dat is die Simon Sinek.
Ja.
Gaat maar door. Het is de 10 minuten, een kwartier gaat hier helemaal los over millennials.
Hoe oud is Simon Sinek?
Geen millennial in elk geval volgens mij. Okay. Nou ja, hij zal volgens mij begin 40 zijn. Dat weet ik eerlijk gezegd niet.
Ja.
Maar dat is echt. Ik zat er echt met open mond naar te kijken voorafgaand in dit gesprek. Ja, zit hier een kern van waarheid in? Want hij zegt eigenlijk met zoveel woorden, ja, millennials hebben eigenlijk een masker op. Hè. Ze doen alsof alles goed gaat. Dat willen ze ook naar andere mensen laten zien. Maar eigenlijk zijn die problemen levensgroot.
Ja. Vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk dat er een kern van waarheid in zit. Het idee van een generatie met fragiele ego's en beschermd opgevoed, ook wel door ouders vaak. Voor zover de mogelijkheden daarvoor zijn. Ik denk dat wel enigszins klopt. Moet je dat mensen per se aanwrijven, is een tweede vraag. En bij zo'n verhaal als dit denk ik toch ook altijd wel dat conservatisme is ook inherent conservatief. Ik bedoel, iedere generatie vindt de generatie onder hem lui, verwend, fragiel. Zijn ouders hebben dat, Simons ouders hebben dat over de generatie van Simon gezegd, ad infinitum. Dus ik denk al, ja, zo'n analyse is eigenlijk niet zoveel waard. Want wat voor aangrijpingspunten, wat voor aanknopingspunten biedt dat voor verandering?
Het is vrij polariserend eigenlijk, toch? Of je zet eigenlijk generaties tegenover elkaar.
Ja, maar tussen wie gaat de strijd dan? Tussen de mensen die de productiemiddelen in de handen hebben en mensen die daar deels toegang proberen te krijgen. Nou, dat is, dan ben je dus vanaf het winnaarspodium ben je eigenlijk naar beneden aan het trappen. Ik vind dat niet gek heroïsch, eerlijk gezegd. En bovendien, heel veel mensen die op deze manier klagen, die gaan vervolgens brengen ze hun kinderen in de auto naar de goede school. En proberen ze hun eigen kinderen een headstart in het leven te geven. Ja. Ik weet niet, ik word altijd een beetje simpel van dat soort geklaag.
Zijn er eigenlijk ook voordelen aan de millennials, hè?
Ja, maar je kunt niks doen aan je geboorte. Daarom vind ik dit een beetje een lastige discussie. En dat betekent dat ik hem graag voer. Maar dat ik ook dus een beetje tegen ga hangen. Maar je kunt niks doen aan het moment dat je geboren bent natuurlijk. Ik bedoel, je hebt daar niemand voor te danken en je bent er ook niet voor te belonen. Het gekke is dat je dus misschien soms wel voor wordt beloond afhankelijk van de omstandigheden waarin je geboren wordt. Dat is onrechtvaardig. Zijn er voordelen? Ongetwijfeld. Maar er is geen alternatief, dus je hebt niks aan voordelen en nadelen.
Nee, het is gewoon zoals het is eigenlijk.
Ja, en wat ik zeg, je kunt misstanden, je kunt oneerlijkheden aankaarten. Ik denk dat dat zinvoller is dan mopperen over de psychologische gesteldheid van een generatie. Eigenlijk, als je het heel strikt beschouwt, iedere generatie is opgevoed door ouders en door een maatschappelijk politiek systeem. Dus het enige waar je moet aankloppen als je problemen hebt, zijn die opvoeders en dat systeem. Je kunt het brood niet verwijten dat het door de bakker gebakken is.
Nee. Nou, je had het net over misstanden. En een van de dingen die volgens mij wel echt goed mis zijn in het systeem, is het feit dat heel veel jongeren te maken hebben met flexibele arbeidscontracten. Dat ze eigenlijk niet weten waar ze aan toe zijn. Ik heb een nieuw fragment eigenlijk. Dat is uit de uitzending van Tegenlicht, de klus- en klik-economie. Misschien heb je hem gezien.
Ja.
Maar dit is een ex-bezorger van Deliveroo. Dat is een maaltijdenbezorgdienst. Die vertelt even hoe hij van de een op de andere dag een ZZP'er werd. Terwijl hij eigenlijk eerst in dienst was van Deliveroo. Laten we even luisteren.
Zomer 2017 ging ik op vakantie. En toen net daarvoor kreeg ik te horen van Deliveroo van we zijn een project begonnen in een paar steden in Nederland. Daar gaan we freelancers inzetten en dan gaan we kijken hoe dat is en of dat werkt. Maar geen zorgen, want jullie kunnen gewoon doorgaan als werknemer. Dus dacht ik, oké, ik ga met gerust hart vakantie. En op een gegeven moment kwam ik terug, ik ging al mijn mailtjes weer even doorkijken. En zag ik iets van goed nieuws. Het project was een succes. Vanaf nu gaan we geen contracten meer voor werknemers aanbieden, maar alleen als opdrachtgever gaan we contracten aanbieden. Wil je dat niet, dan mag je weg.
Ja, nou ja, hij werd voor de keuze gesteld dus eigenlijk. Ja. Of je accepteert dit nieuwe aanbod, je wordt een soort ZZP, je moet je ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of je vertrekt maar.
Ja. Nee, ik hoor Simon de schrijver uit het Verenigd Koninkrijk al mopperen. Op vakantie, hoezo op vakantie? Toen ik op vakantie ging, gingen we niet op vakantie. En als we op vakantie gingen, zaten we aan het strand in Blackpool. En dan scheen de zon nooit. En de rest werkte ik in de fabriek.
Ja, klinkt ook een beetje als Sylvia Witteman. Ik weet niet of je die tweet hebt gezien van haar. Dat,
ja, nou dat, daar was ik.
Wij deden het vroeger ook maar met oploskoffie en hele goedkope sigaretten.
Ja, dat stuk waar die tweet op een reactie op was. Dus een stuk trouwens wat in De Groene werd gepubliceerd van Hedger Ben Miljut. En dat was een stuk dat uit het hart gegrepen is. En nogmaals, dan wordt er dus vanaf het podium waar het allemaal goed is gekomen geklaagd over de mensen daaronder. Dat, weet je, je kunt je niet verplaatsen in iemand anders conditie. En tegen mensen zeggen je zeurt, je hebt het zo goed. Nogmaals, op collectief niveau klopt die uitkomst niet. En dan kun je inderdaad een individu aanwijzen, zeggen, ja, haha, maar kijk, mijn buurjongen gaat de hele tijd op vakantie. Daarmee ontkracht je niet dat het macro-economisch argument. Terug naar de ZZP'er die... Deliveroo...
Een heel groot probleem, toch? Dit is waar heel veel jongeren mee te maken hebben.
Ja, maar ik zou de test leggen aan de uitkomst. Aan de uitkomstzijde. Kan deze beste jongen met freelance Deliveroo een stabiel bestaan opbouwen? Kan hij daarmee in zijn eigen levensonderhoud voorzien? Kan hij daarmee fatsoenlijk wonen, gezien het woonaanbod dat er is? Kan hij, als hij dat wil, samen met zijn werkende partner een gezin stichten? En zijn kinderen daarmee de garantie op goed onderwijs en een gezond bestaan, totdat die weer 18 zijn geven? Als het antwoord daarop ja is, dan heb ik hier geen problemen mee. Is het antwoord nee, dan gaat er iets mis. Ja. Gok dat het antwoord hier nee is. Want ik heb me ook wel eens verdiept in de klus- en klik-economie. De gig-economie. Het aan elkaar rijgen van losse klussen zonder contract. Dat is moeilijk om een dergelijk bestaan daarmee op te bouwen.
Nou, plus dat het ook heel stressvol is. Want
dat ook nog eens een keer. Je weet
niet wat je of je
nee, je bent mogen werken. Je bent altijd aan het werk. Dus daar komt het op neer. Ja. Ja. Ik denk dat het gevoel van onzekerheid reëel is. Dat mensen, veel mensen ervaren. En er zijn verschillende reacties op. Je kunt dan zeggen, ik ga extra hard werken. Of ik ga extra veel feesten. Of ik kruip terug in mijn eigen binnenwereld. Ik kom mijn deur niet meer uit. En ik zit vooral nog maar te whatsappen. Allemaal verschillende reacties op. Dat die onzekerheid bestaat. Ik denk dat we daarover eens kunnen zijn. Dat die er is.
Maar tegelijkertijd merk je misschien ook een soort apathie onder die jongeren die met die arbeidscontracten te maken hebben. Want het zijn ook niet zo dat nou heel veel millennials of jongeren zichzelf verenigen in vakbonden.
Nee, precies. Maar ik denk dat ze dus...
Waarom staan ze niet op?
Ja, ik denk dat een falen om aan hun kant is. Of aan die kant. Maar ik zie dus dat ook wel voor een deel als het resultaat van het systeem dat mensen als individu uiteenspeelt in plaats van de ruimte biedt om ze als collectief aaneen te smeden.
Je kan als verzameling individuen toch ook dan samen afspreken?
Ja,
dat je...
behalve dat er een prikkel is voor ieder individu om de tijd die je besteedt aan je te organiseren tegen een verkeerd systeem, te zorgen dat je een stapje voor blijft op je mede-competitiegenoten binnen dat systeem. Hmm. En misschien is dat vanuit het perspectief waar je op dat moment staat misschien wel lucratiever. Of het collectief duurzamer is, dat weet ik niet. Maar er zit een sterke prikkel tegen collectieve organisatie in de manier waarop we de economie hebben georganiseerd.
Dus het is telkens een afwegen tussen collectieve actie en eigen belang. En dan prevaleert het eigen belang.
Nou ja, je moet maar
juist vanwege die concurrentie.
Ja, precies. Ja, je zegt het goed. Je moet maar hopen dat de inzet voor het collectief jou dan wat oplevert. En terwijl jij aan het inzetten bent voor het collectief en je buurman gebruikt die tijd om een extra rondje met de Deliveroo te rijden en daardoor een betere verdienste te krijgen of een vast contract of weet ik wat, dan heb jij je mooi ingezet voor het collectief en iemand anders gaat er met de winst vandoor.
Maar je zou je ook kunnen voorstellen dat je natuurlijk moet instellen op onzekerheid.
Ja, dat is mooi, maar dan de...
Want wat is daar dan mis mee? Er zijn mensen die daar ook wel bij varen, denk ik.
Ja, maar het punt is dat de mensen die daar wel bij varen, de mensen zijn die daar de beste uitrusting van thuis mee krijgen vanuit thuis. En dat de mensen die daar het minst toe toegerust zijn, dat het minste krijgen. En dat vergroot dus andermaal weer die ongelijkheid. Tenzij een overheid daarin stapt en zegt, de mensen die er vanzelf wel komen, die komen er wel. Daar hebben we ons niet mee druk te maken. En we gaan ons juist instellen op het toerusten van de mensen die er niet vanzelf wel komen. Maar dat is niet de politieke...
Dat zijn de mensen die dan geen huis meer krijgen of een erfenis meer krijgen van huis uit, of mensen die daar niet worden.
Bijvoorbeeld, of die moeite hebben om in te treden op een arbeidsmarkt waar de opleidingseisen steeds hoger worden. Die om wat voor reden dan ook op de een of andere manier of misschien hier pas in Nederland zijn of korter in Nederland zijn, de netwerken niet kennen, de codes niet kennen, de taal niet kennen. Er zijn heel veel redenen die op het moment dat je iets tot een competitie maakt, tot een strijd. En dat is een beetje de manier waarop millennials, om het met een beetje in jaren 60 term te zeggen, gedisciplineerd worden. Er wordt ze te verstaan gegeven dat de wereld inderdaad een competitie is. En dat je, als het jij niet bent, dan is het iemand anders. Dus je moet heel erg je best doen en zorgen dat je iedereen een stapje voor blijft. Want als je dat niet doet, dan val je misschien wel tussen de planken door op een later moment.
Dus eigenlijk het is een constante concurrentieslag eigenlijk die je moet voeren met je mede-millennials.
Ja, en dat is slim van...
Red race.
Ja, een rat race is inderdaad de term. En dat is slim van volgende jaar 60 term het systeem. Want wat je daarmee doet is inderdaad dat je wakkert geen verzet aan, maar alle energie gaat in die competitie zitten. En daarmee passiviseer je mensen, hou je ze rustig. Een aantal mensen zullen heel blij zijn en het idee hebben dat ze het goed doen. Want het lukt ze om die competitie te winnen en vooruit te blijven. Maar interessanter dan de winnaar is toch de achterblijver, vind ik op dat moment.
Hoe gaat dit zich politiek vertalen? Je hebt onlangs dus een boek geschreven.
Ja.
De autoritaire verleiding. Hoe gaan we dit politiek zien? Wat zijn hier de...
Nou, wat je politiek al ziet, is politieke apathie. Met voortkomend volgens mij uit het idee dat traditionele politieke systemen van vertegenwoordigende democratie te weinig doen om reële verandering teweeg te brengen. Dat was een groot probleem in de Verenigde Staten. De verkiezingen van 2016 is eigenlijk bepaald voor een groot deel door het niet komen opdagen van jongeren. Als jongeren meer naar de stembus waren gegaan, was de uitslag daar waarschijnlijk anders geweest. Maar blijkbaar voelden ze zich niet geroepen. Daarna zijn ze wel de straat op gegaan en zijn ze gaan protesteren en klagen en zeggen wat er allemaal mis met Trump en de Republikeinen, dat is mooi. Maar dan hadden ze eigenlijk ook moeten gaan stemmen.
Hetzelfde heb je natuurlijk gezien met de Brexit.
Hetzelfde verhaal, ja. Absoluut hetzelfde. Dus misschien is dat een les, misschien niet. En dan,
wake-up call misschien wel?
Ja, maar dat moet nog blijken.
Maar ja, kan het ook zo zijn dat die millennials juist aan de andere kant gaan kiezen? Dus dat we verwachten van millennials of van onze generaties, dat ze juist heel erg die liberale waarden uitdragen. De individualiteit, de vrijheid,
ja.
Economische vrijheid ook vooral. Maar dat ze misschien juist ook wel voor een andere politiek gaan kiezen. Misschien juist ook voor mensen als Thierry Baudet.
Ja, nu weet ik niet, ik zie niet in Nederland dat de liberale democratie direct onder bedreiging ligt. Zoals in de landen die ik in dat boek bestudeerde. Heb ik het over Turkije, Hongarije, India, de Verenigde Staten, Rusland.
De Verenigde Staten is natuurlijk ook het Westen.
Ja, het Westen sluit daar wel bij aan. Ik zie er is een zekere vermoeidheid inderdaad met de manier waarop het democratische systeem werkt. En de liberale waarden die daar ook aan ten grondslag liggen, dat klopt. Maar dat komt denk ik omdat gebleken is voor veel mensen dat systeem niet voor hen werkt. Of in ieder geval niet levert wat zij graag willen. En dat gaat twee kanten op. Het levert misschien in materiële zin niet wat ze willen. En misschien ook wel in culturele zin, in de zin van identiteit, wie je wil zijn als land. En op het moment dat het bestaande systeem vermoeit, zijn mensen bereid om experimenten uit te voeren met de democratie en daar alternatieven voor te zoeken. Ja. Net als dat je, ook daarvoor zul je moeten kijken naar de mensen die het systeem in handen hebben.
Ja.
Als die geen vertrouwen hebben kunnen winnen van een volgende generatie kiezers, om wat voor reden ook, dan hebben ze iets verkeerd gedaan.
Ja, ja, want je bent ook voor tegenlicht, ben je op stap gegaan op zoek naar de next generation democracy.
Ja.
Wat heb je daar gezien onder, ook weer onder die jongeren? Want je hebt met jongeren gesproken, ja. Ook, hè? Jonge politici vooral.
Ja, dat vond ik best hoopvol. In de zin dat er een generatie jonge politici of mensen die zich in het politieke spel begeven, of dat hoeft niet per se via partijpolitiek te gaan, die bereid zijn om de strijd te voeren voor de liberale democratie en de democratische rechtsstaat. En dat vind ik hoopvol. Want op het moment dat hij onder druk staat, om wat voor reden dan ook, en op welke plek dan ook, dan hoop je dat er een bescherming in werking treedt. Dat er mensen zijn die bereid zijn voor de bres op te gaan. Dat gebeurt. En dat is, dat wat ik zeg, dat vind ik een hoopvol signaal.
Ja.
En dat is ook logisch. Want iedere vorm van democratie, hoe je hem ook invult, op liberale manier of op illiberale manier, moet politiek verkocht en verdedigd worden. Je moet er stemmers voor winnen. Je moet je politieke tegenstander een debat mee aangaan. Geen enkele vorm van politiek wint vanzelf. Je moet overal strijd voor voeren. En dat besef zie ik wel langzaam ontstaan.
Ja, maar je bent ook hoopvol over de liberale democratie, de westerse liberale democratie.
Nou ja, nee, ik zeg niet dat, want dan zou ik mezelf weer overgeven aan diezelfde gemakzuchtigheid. Ik denk dat er keihard strijd voor geleverd moet worden, maar ik zie wel de bereidheid om dat te doen.
Dus we moeten eigenlijk ervoor vechten. Ja, we moeten absoluut. Meer op de barricade voor de liberale democratie.
Je zegt het zoals ik het zelf gezegd zou willen hebben.
Oké. Dan zijn we aan het einde gekomen van dit gesprek, denk ik, met deze woorden. Ik dank je wel voor je deelname.
Graag gedaan.
Dit was Future Shock. Redactie en presentatie Tom Reiner. Eindredactie Marije Meerman en Doke Romeijn.
Productie Olivier Schuringa en de techniek was in handen van Alfred Koster. Bedankt voor het luisteren en we zouden het heel fijn vinden als u een review kunt geven op uw favoriete podcastplatform.